Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. We zitten vandaag voor de laatste Pompidou van het seizoen op de Triennale in Kortrijk. Een stadsfestival met een parcours dat u bij installaties brengt die binnen en buiten zijn opgesteld. 2018 was het thema Play, als ik mij dat goed herinner. Vandaag, 2021, is dat Paradise. Hedendaagse kunst die ons in het paradijs moet brengen of ons in de waan moet laten dat er zoiets bestaat als een paradijs. Het is de vraag die de curatoren gesteld hebben aan 32 hedendaagse kunstenaars. Ja, wat is dat precies, het paradijs? En dat is lang niet voor iedereen hetzelfde. Ik praat erover met de curatoren en met een aantal kunstenaars die zullen voorbij komen het komende uur Pompidou live op locatie. Maar nog altijd helaas zonder publiek op een paar medewerkers na. Dat zal pas dus voor volgend seizoen zijn, iets om naar uit te kijken. Geen publiek, maar wel veel gasten zitten bij mij om het startschot te geven. Hilde Teerlink en Patrick Ronsen, welkom, het curatorduo, dat zijn jullie. Paradise, Hilde, ja, hoe lang lag dat thema al vast?
Het thema is eigenlijk geboren na de editie van Play. Het is eruit voortgegroeid, zou ik zeggen. Ik weet niet of iedereen zich nog herinnert, voor COVID waren we echt in een periode waar we renden van de een naar de andere kant. Je hoorde vertellen dat iedereen overstrest was, burn-outs. We konden gewoon niet meer op. We vlogen van de ene kant van de wereld naar de andere. We hadden gewoon een overvolle agenda. En wij dachten na Play, ja, we willen toch even terug naar de origines. En terug naar een betere wereld. Dus een paradijs.
Ja, oké. Okay. En dat hebben jullie dan met een aantal kunstenaars proberen hier te scheppen, dat paradijs. Patrick Ronsen, hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Zijn jullie op zoek gegaan naar een aantal kunstenaars die daar sowieso mee bezig waren met dat thema? Of hebben jullie een aantal kunstenaars gekozen die dan zelf een voorstel gedaan hebben?
Ja, er zijn sowieso een aantal kunstenaars die daar in hun werk al mee bezig zijn. Dus daar hebben we al een zekere selectie gemaakt. En dan hebben we ook wel een aantal kunstenaars aangesproken waarvan die we kennen en waar we heel sterk in geloven. En die hebben we dan ook een opdracht gegeven en gevraagd van kijk, maak ons een werk gerelateerd aan dit thema paradijs, utopie, dystopie ook. Want ik denk een utopie zonder dystopie kan ook niet.
Nee.
Dus zo zijn we eigenlijk te werk gegaan.
Ja, dus er zijn een aantal creaties ook.
Er zijn een aantal nieuwe creaties, een aantal bestaande werken uit privécollecties, uit collecties van kunstenaars. We hebben ook een aantal musea aangesproken. Hè?
Absoluut.
Ja. Nu, een stadsfestival als dit, het is heel erg in trek. En ook hedendaagse kunst is eigenlijk heel erg in trek. Kortrijk, hier nu, Brugge heeft zijn triennale. Er is Beaufort aan de kust. Zijn er nog genoeg kunstenaars om dat allemaal op te vullen? Hoe komt het dat het zo in trek is, Patrick?
Absoluut zijn er nog voldoende kunstenaars. En ja, hoe komt het? De voorbeelden die je opnoemt zijn ook allemaal in West-Vlaanderen. En dan vergeten we nog onze collega's van Watu. Hè?
Juist,
dat mogen
ja.
we absoluut niet doen, want anders wordt Chantal ook boos. Hè?
Ja. Ik wil niet waarom? Dat Chantal boos is op mij.
Waarom? Ja, ik denk... hedendaagse kunst ligt wel goed in de markt ook, ja. Momenteel. Maar voor ons, wij maken eigenlijk niet die opdeling tussen hedendaagse kunst. Kunst is kunst gewoon. Of het oude kunst is of hedendaagse kunst. We zijn er allemaal in geïnteresseerd, maar professioneel zijn wij nu beiden vooral met hedendaagse kunst bezig.
En plus denk ik ook dat die evenementen zich aan elkaar aanvullen eigenlijk. Hè? Ik zou zeggen, het is een unieke kans voor mensen die in België wonen, maar ook voor buitenlanders, om van de ene plek naar de andere te gaan. En zoveel hedendaagse kunstenaars te ontmoeten, maar ook zo heel veel visies te zien. Hè? Dus ik zou zeggen, ja, hoe meer, hoe liever. Hè?
Ja, en ook de stad leren kennen, want het is natuurlijk toch ook wel een beetje city marketing.
Ja, het is een, Kortrijk is een dynamische stad. We zijn hier terechtgekomen in 2000. Ja, we hebben het voorstel voor Play gelanceerd eigenlijk in 2016, denk ik. Uiteindelijk hebben we dan Plein 18 georganiseerd. Dat viel dan toevalligerwijze ook samen met de Triennale in Brugge, met Beaufort. En op dat elan zijn we verder gegaan.
Maar het is inderdaad wel een manier om plekken in de stad te ontdekken of herontdekken die anders gewoon niet te zien zijn. Mm. Juist omdat we hebben ook deze keer gekozen om enkele hele speciale plekken die toebehoren tot het erfgoed van de stad Kortrijk te openen of in de kijker te plaatsen.
Ja, zoals?
We hadden in de vorige editie hadden we ook al een aantal erfgoedplekken, maar we hebben dat uitgebreid. En één daarvan is bijvoorbeeld het Begijnhof. Het is een prachtig Begijnhof in de stad. En we hebben daar een werk van Jacob Dahlgren geplaatst. Maar bijvoorbeeld ook in het Baggaardshof. En dat is eigenlijk wel een veel minder bekende... Iedereen kent het Begijnhof, maar het Baggaardshof is hier zelfs bij Kortrijk-Zalen, denk ik, minder bekend. En daar hebben we werk van Bruno Roels.
Die straks een van de gasten
Ono.
Is.
Voilà.
Ja, Joko Ono is niet hier.
Spijtig genoeg niet.
Nee. Maar nog eens, dan breng je mensen eigenlijk ook op heel veel plekken die, zoals je net zegt, Patrick, die niet echt gekend zijn. Dat is voor de mensen van Kortrijk misschien een klein paradijs dat dan overlopen wordt door heel wat mensen die daar anders nooit komen. Is dat niet een klein beetje een verwoesting van het paradijs ook?
Stilte.
Radiostilte.
Nee, ik denk niet dat het een verwoesting is van het paradijs. Nee, het is een manier om gewoon een verborgen pareltje te ontdekken. Ja. En ik denk, daarmee gaan we niet het paradijs laten zien.
Dat is ook een bekommernis geweest van de mensen, de bewoners van het Begijnhof. Dus we willen echt niet...
Het is in samenspraak met de mensen ook.
Dit is een stilteplek. We willen echt niet hebben dat die plek hier helemaal overrompeld wordt. En daar houden we ook wel rekening mee. Dus we gaan de publiekstromen wel wat kanaliseren ook. We hebben verschillende keren met die mensen aan tafel gezeten. En we willen ook absoluut wel met hun wensen rekening houden. Het is niet voor niets dat je in een Begijnhof gaat gaan wonen.
Nee. Plus het werk dat we gekozen hebben is echt een werk die, als je ernaar kijkt, het is echt meditatief.
Ja.
De wind speelt door die linten, door al die kleuren. Dus je wordt wel uitgenodigd om erdoor te wandelen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het echt een heel mooi werk en het brengt je tot een innerlijke stilte. En dus dat hebben we ook wel gezocht, dat de werken passen bij de omgeving en de plek. En ook respect hebben voor dat historisch verleden of de speciale context van de plek.
Ja, en als je rond Paradijs werkt, dan is het bijna evident dat je ook in het Begijnhof terechtkomt.
Ja. Waren er werken waar jullie echt van verrast waren? Invulling van het Paradijs? Je zei net, Hilde, er zijn verschillende aspecten, verschillende invalshoeken. Niet iedereen ziet het paradijs op dezelfde manier.
Inderdaad, iedereen ziet niet het paradijs op dezelfde manier. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld de Broeltoren vind ik persoonlijk... er zijn dus 3 verdiepingen en het parcours dat gecreëerd wordt is super interessant.
Probeer het eens uit te leggen.
Je komt dus beneden in de Broeltoren, je hebt het werk van Kendall Gears. Waar Kendall eigenlijk, als het heel... kort mag resumeren, vraagt om het paradijs te zoeken en te beginnen bij jezelf. Het is een soort spiegeling van jezelf. Dus de ruimte wordt ook helemaal gespiegeld. Mm-hmm. Daarna ga je naar boven en kom je in een genezingsproces. Nodigt de Zuid-Afrikaanse kunstenares Lola Admira je uit om een genezingsproces door te maken met haar. Dus je mag met je blote voeten op zout gaan staan en je hoort een gedicht van een Afrikaanse vrouw. En dat is ook een... zij noemt het een genezingsproces, want het gaat over het koloniaal verleden en de wonden die dat teweeg heeft gebracht. En dan ga je helemaal naar boven en kom je terecht bij een installatie van een Afghaanse kunstenaar die de kinderen als een soort hoophevende, reddende engel ziet, als ik het zo mag zeggen, waar het geluid zo sterk is en het beeld, dat je meegenomen wordt in heel die sfeer. Dus ik denk dat parcours is heel interessant, omdat het je... Ja, je hart opent of je empathie teweeg brengt tijdens het hele parcours.
Ja, ook het aspect hoop is eigenlijk wel heel belangrijk in deze tentoonstelling.
Absoluut. Misschien kort nog iets over de plek waar we hier nu zitten, Museum 1302. We zitten bijna in een werk van Sarah Ortmayer.
Ja.
We zitten er eigenlijk naar te kijken. Patrick, wil je daar iets over zeggen?
Ja, dat zijn palmbomen, maar wel palmbomen die in zeer dorre grond staan en die er zeer kel bijna afstandelijk aan uitzien. Hè. Ja, er is ook een... Het is een betekenis daarvan, en ik denk dat Bruno Roers daar ook rond werkt, palmbomen, ja, die worden vaak toegepast, die zie je in alle mogelijke contexten, maar niet, je moet je ook wel een beetje hoeden voor palmbomen, denk ik. Palmbomen kunnen ook gevaarlijk zijn. Palmbomen worden ook heel vaak gebruikt in een context van kolonialisme, van imperialisme. Mm-hmm. En dat werk van Lola Amira gaat daar ook over, over het koloniale verleden van België.
Ja. Als laatste vraag aan jullie beiden, een definitie van het paradijs. Hilde Teerlinck, wat is dat voor jou?
Ik heb mezelf beloofd dat ik meer ga stilstaan en meer de dingen zal loslaten.
En het paradijs is voor iedereen anders. We hebben een werk van Jaro Varga gekozen, dat eigenlijk een bibliotheek is. En ja, de uitleg die ik daarbij geef, ja, voor ons een bibliotheek boeken, dat is voor ons eigenlijk wel het paradijs. Dat werk wilden we absoluut wel in de tentoonstelling hebben. Ook vanuit een persoonlijk verhaal, vanuit een persoonlijke bekommernis.
En zoals Ryan Gender zegt, time is your greatest asset.
Ja. We'll be right back.
Conquistadores 74 van Chico Hamilton. We zitten in Kortrijk op Paradise in het Paradijs. De Triennale is dat voor hedendaagse kunst, een parcours door de stad op binnen- en buitenlocaties. En u kon net al de twee curatoren horen over hoe ze het concept Paradise hebben ingevuld, hoe ze het hebben aangepakt, hoe ze met welke uitnodigingen ze bij kunstenaars zijn uitgekomen. Twee kunstenaars zitten ondertussen bij mij aan tafel. Dat is Sarah Westphal. Dag Sarah en Joris van den Moortel. Welkom allebei. Ja, jullie zijn, ik zeg het niet graag, maar twee multidisciplinaire kunstenaars. Dat klinkt zo lelijk als ik het zo zeg. Zijn jullie het daarmee eens?
Dat het lelijk klinkt, of?
Ja, dat het lelijk klinkt. En hoe zou je het anders invullen, Joris?
Ik hoef dat niet in te vullen, nee. Dat is het voordeel. Mm. Dus, ik vul genoeg in, denk ik, omdat ik multidisciplinair ben.
Voilà, het is ook moeilijk om uit te spreken. Ja, Sarah, jij bent ook met heel veel verschillende disciplines bezig. Bij jou vertrekt het, denk ik, altijd van fotografie. Klopt dat nog?
Niet altijd, hè. Dus deze keer ben ik vertrokken van het historisch decor van Albert Dubosc. Dus dat is deel van een collectie van de Schouwburg in Kortrijk.
En Vlaamse topstukken, lijst ondertussen ook.
Ja, hè? Ja, sinds 2018, ja. Ja.
Dus je bent vertrokken nu van een historisch decor, Dubosc, maar wat is dat voor iets?
Het is iets heel moois, iets heel unieks. Kortrijk heeft de grootste historische opera-decor-collectie. Dus het is een bijzonder stuk uit 1921.
Kortrijk heeft de grootste collectie?
Ja, in de EU, zo gezegd, ja. Ja, dat is ook één grote collectie in Amerika, maar die is wel vanuit verschillende ateliers, dus verschillende decorschilders zijn het daar. En hier is het effectief vanuit Albert Dubosc, dus het zijn alle van dezelfde hand eigenlijk.
Ja, 100 jaar oud, dacht ik.
Ja, 100 jaar oud, ja.
Je ziet dat decor niet in het echt, denk ik, in eerste instantie, of wel?
Jawel.
En dan denk je, ik wil daar iets mee doen. Ik moet daar iets mee doen.
Wel, het is echt wel heel paradijselijk. Hè? Dus het noemt voor...
Ja, probeer het eens te beschrijven.
Het noemt voor Aziatiek en dat is het effectief ook. Hè? Het was geschilderd voor een opera, Lakme van de Libes. En het gaat ook daar, het speelt in India. Dus het heeft echt iets van het Amazonenwoud. En het zijn palmbomen, heel wulpse bloemen die je ziet. Je riekt bijna de bloemen als je daarnaar kijkt. Hè. Dus het is echt een heel mooi voorbeeld van illusionistische decorschilderkunst uit de Belle Époque-tijd.
Ja. Ik ben vanmiddag even gaan kijken om toch te weten waar ik over ga praten met jou en met andere kunstenaars. Maar het is inderdaad heel exotisch, het is heel mooi, er zit heel veel diepte in. En dat is dan nog zonder jou bij. Want wat jij dan gaat doen is eigenlijk van dat decor, je gaat dat onderdompelen in water, zo lijkt het wel. Je hebt inktvissen en water eigenlijk toegevoegd aan dat historisch decor.
Natuurlijk, de diepte ontstaat ook, hè, dus daar zit diepte in, hè, door het illusionisme. Maar het is ook de manier waarop het opgesteld is. Hè. Dus dat waren repertoire decors. Dus in de tijd ook toen was daar geen financiële middelen voor... elke keer een nieuw decor te schilderen. Dus je had bepaalde standaards, hè, zoals een bos. Hè, of je had een palmboom nodig ergens. En dan gebruikte jij die in een andere context. Hè. Dus de stukken waren echt uitwisselbaar, effectief. Hè. En het is door... Hè, ik heb gekeken van, hoe waren de historische plannen? Hè, hoe het decor opgesteld was? En wat kan ik daarmee doen? En een van de ingrepen is dus effectief een balletspiegelvloer. Dus je hebt het decor dat zich weerspiegelt, dat lijkt op water. Dus je krijgt ook daar die illusie van oneindelijke ruimte.
Het is ook een beetje donker, hè, in de Schouwburg.
Het is heel donker. De bedoeling is ook echt dat je verdraagt als je binnenkomt. Op het einde dan zie je het decor of de hele installatie. Ja. Nu, sinds vorig jaar hebben zij de vloer en de zetels daaruit gehaald uit de Schouwburg. Dus normaal gezien is daar een schuin hellend vlak. En het komt terug het niveau met het oorspronkelijke niveau van die vloer van 100 jaar geleden. Hè, dus je als kijker sta je echt op hetzelfde niveau met het podium eigenlijk. Hè. Dus, en het podium loopt bijna in de vloer of in de zaal over. Dat is het beeld dat jij dat
ja, dus krijg. Je staat er eigenlijk bijna middenin als je ja, naar kijkt. Dat ja. is het resultaat.
Ja, hè? Dus het paradijs wat heel, heel dichtbij
ja,
komt.
Heel
effectief.
Dichtbij. Ja. Ja. Waarom inktvissen?
Wel, inktvissen, het heeft ook zo dat exotische. Hè? Dus van zo dat ja, kronkelend en fringelend lichaam. Hè? Een beeld dat fluïde wordt eigenlijk effectief. En het statuut van het decor is dus effectief beschermd en is veranderd. Dus het decor mag niet meer bespeeld worden. He? Dus het wordt eigenlijk, ja, wat wordt het dan? Het krijgt een nieuw statuut. En in dit geval wordt het bijna een acteur. He?
Op het podium. Decor zelf. Ja,
ja. Ja, zo op die manier heb ik het gebruikt.
Je hebt de natuur op het voorplan gezet.
Ja, effectief dat het eigenlijk ja, bijna een producent van beelden wordt. Mm-hmm. En dat de planten het eigenlijk bijna overnemen. En wat ik ook heel intrigerend vond, was eigenlijk hoe groot de stukken zijn. Hè. Dus het kleinste decorstuk is 2,50 meter hoog. Hè. Dus je krijgt een heel mooi beeld van hoe klein wij maar als mens een klein deel zijn in een groot ecosysteem eigenlijk. Hoe relatief onze rol is. En hoe ja, de planten zijn ook echt ja, producenten. Wat zij uitademen, ademen wij in. Hè. Dus het is één grote atmosferische zee die zij eigenlijk creëren. En daarin heb je die octopussen die ja, alles met elkaar vermengen en verstrengelen.
En onder water is het beter?
Ik weet niet of het beter is. Maar ik hou toch wel van water, ja.
Over water gesproken, Joris van den Moortel. Je hebt een schip laten stranden in Kortrijk.
Ja.
Ja, en dat is de Ship of Fools. Geen palmbomen bij jou. Ik ben daar net ook komen kijken, tenzij je ze nog geplaatst hebt nadat ik vertrokken was. Wat is de relatie met het paradijs, jouw Ship of Fools?
De directe relatie is de reis die... De Ship of Fools kent in vele gedaantes. Hè, en deze versie, de Floep, Gloep, Sloep... Is ook wel, ja, dat is de herdoping ervan. Ja. Al brengt het meestal wel slecht geluk als je een schip herdoopt, zeggen ze. Maar de fools zijn op weg naar Agonia. Dat is ook het verhaal van Brand en de klassieke
Sebastian
narratief.
Sebastian Brand, ja. Ja. Het is een allegorie eigenlijk, ja. Het verhaal, de Ship of Fools.
En naar Agonia is ook niet... Utopia is er uiteindelijk uit ontstaan. Hè. Het idee dat komt net voor... Erasmus net voor More. Het is in hetzelfde tijdsgewricht, hè? Dus begin 16e eeuw. En een utopia, dus een paradijs, dat is de directe link.
Oké. Okay. Ja. Ja. Maar The Ship of Fools, is eigenlijk, ik vind het een heel wat duister verhaal van The Ship of Fools.
Ja, ja.
Iedereen die aan boord gaat, ik weet niet of de mensen vertrouwd zijn met het verhaal, maar er is eigenlijk niemand die het er levend vanaf brengt. Ja, ze staan elkaar naar het leven, ik zal het zo zeggen.
Ja,
iedereen
ze zijn ook...
inscheept.
Ja, bijna verplicht ingescheept ook. Hè. Ja. Het zijn eigenlijk zo de randfiguren. Dat is het verhaal, hè. De randfiguren.
Probeer het eens even te vertellen. Ja.
Heel kort, 109 fools gaan aan boord en die hebben allemaal een vorm van, je zou het kunnen noemen, moralistisch falen. Of een soort, sociale handicap op eigenlijk op gelijk welk vlak.
Er is een hoek af.
De marge, hè, dus, en die gaat aan boord. En dat is een enorm populaire, je kent een enorm populaire traditie ook in de 16e eeuw van effectief schepen die aan land gingen en dan processietochten. Meestal gingen die er vrij luidruchtig en bombastisch aan toe. Maar dat werd allemaal gedoogd onder het mom van een soort festiviteit die dan ook weer voorbij ging.
Ja, dus ze meerden ergens aan, of niet? Want ik kan niet meer volgen.
Ja, nee. Je hebt zoveel verschillende versies dat het onmogelijk is om in één minuut
dat ligt niet aan
te
mij.
Verklaren. Nee, je hebt de Ship of Fools of de narrenschepen, die waren schepen die ook niet konden varen. Land gebouwd, op land gedragen. en op land gestrand terug.
Ja, dus, ja, dat beeld. Nu goed, je hebt daar een schip gelegd. Waar ligt het ook alweer precies? Mijn kaart van Kortrijk is niet zo goed.
Kortrijk Weide.
Oh, ja. Op het droge ligt het schip dus. Hè. En als je het schip aanmeert dan toch maar, dan hoor je dit. Ga even de soundscape erbij halen, zodat we weten in wat voor sfeer we dan terechtkomen. Water. Ik hoor water.
En een orgeltje. Van de fontein.
Of wat is dat?
Ja, het is de soundtrack komt van een van de sculpturen aan boord. Een video, stop-motion montage waar ik muziek voor maak. En wat we nu net specifiek horen is inderdaad een orgeltje.
Ja, ja, een klok hoor denk ik ook, die fameuze klok.
Ja, die gongklok. Ja. Het is ook een van de sculpturen aan boord. Die zit er ook in inderdaad.
Ja. Ja. Maar muziek is voor jou, dat hebben we nog niet gezegd, als ik dan al zei dat Sarah vaak, niet altijd, vertrekt vanuit fotografie, dan is het bij jou muziek die altijd aanwezig is, onder een of andere vorm. Dit is nu niet echt muziek, maar sound.
Ja, geluid, zoals licht. En, ja, ik heb al... Ik weet niet of ik daarop moet antwoorden, maar ik vind dat een heel natuurlijk iets in de zin dat... Ja, je gaat ook niet in een donker hol wonen. Hè? Dus je gaat ook een lamp hangen en wel geluid produceren. Of het nu dit is, of het maakt eigenlijk niet uit wat het is. En voor mij is dat dus heel natuurlijk ook, omdat gewoon vanuit het atelier, in je werk, wat dat je bouwt, wat je maakt, dat er gewoon onderdelen zijn die er ook deel van uitmaken.
Mm. En werk je ook met muziek dan, als je aan je installaties
altijd
muziek opstaan?
En dat maakt niet uit, als ik aan het werken ben? Zo zelfgemaakte muziek of zo wel. Of, maar ik zeg nu niet omdat ik op Clara ben, Clara of Radio Centraal. maar nee, meestal zo, ik heb ook mijn muziekstudio in het atelier en dan 's ochtends speel ik daar wat, gaat dat in loop. En blijft dat soms een hele dag aanstaan. Zoals dan op het schip ook het geval is.
Die soundtrack zit ook in een loop, die soundscape.
Ja, omdat die van de video dus inderdaad komt. Maar je hebt twee loops, hè. Dus de organische loop van die fontein en van alle randgeluiden aan boord. Er is ook een soort wensput die een echo creëert. Het is ook een heel organische loop. Hè. Als iemand zo doet, komt die echo een paar keer terug. Maar als iemand gaat roepen of schreeuwen, dan... of gewoon praten, dan komt dat geluid ook een paar keer terug. En dan heb je de vaste loops van de gong, de lustersculptuur, die ook een waterdeel in zich heeft, waterkruiken die ook geluid genereren, de vlaggen die wapperen.
Er is heel veel te zien. Je komt echt in een ander universum terecht. Is dat jouw paradijs, Joris?
Nee, kijk, er is op niks één antwoord. Hè, dus nee is ook geen antwoord. Het is een onderdeel. Hè. Ik zei nu net het laatste, het geluid van de vlaggen. De vlaggen, er zijn er 22. En die verwijzen naar een tarotdeck dat ik gemaakt heb. Ze hebben al 78 kaarten dan, maar de 22 majeure. Die... zijn dus ook als vlag afgebeeld. En één van de kaarten is Paradise. Paradise, dan wel in twee opgedeeld. En ja, het eerste deel van het woord luidt een soort van vertrek in. En het andere eigenlijk een gesloten muur, een omwalling. Mm. Het is de combinatie van die twee.
Ja, je hebt een aantal woorden gebruikt die vaak terugkomen. Muur, omwalling, wishing well. Er is ook een wishing tree op het parcours. Dus duidelijk.
Okay.
Dat zit in hetzelfde vaarvat. Dat is interessant. Ja.
Ja.
Dat het op elkaar inhaakt. Ja. Je hebt ook werk op Watu. We hadden bij het begin even over wat er nog allemaal te doen is in West-Vlaanderen. Ik was Watu vergeten, maar jij bent daar ook aanwezig met werk. In een kapel.
Ja.
Iets helemaal anders.
Nee, eigenlijk niet. Want de fools, dat is een deel van het verhaal. Er zijn zeven... narren in mijn narratief dan. En allen zijn gelinkt aan een bepaald element die ook in die mesperformances voorkomen. Vuur, glas, rook, was, vandalisme, natuur, rook, wit. En die fools die hebben het Nobody's Land geroofd. Die sculpturen staan aan boord, het schip is geland in Kortrijk. En die hebben ter ere van nobody, van niemand, een kapel gebouwd, een altaar gebouwd. In, ik zeg altijd Watu, maar het is Watu, hè?
Of, ja. Ik zeg Watu.
Watu, ja.
Laten we het op Watu houden.
Ja. En, dus die, en daar gaan de daar hebben we daar, een altaar, sculptuur, eigenlijk een portaal. En daar zijn ook de zeven gewaden, de zeven hoeden, met de zeven elementen van de zeven fools aanwezig. En er komt ook wel een performance met...
Met gitaren.
Onder andere.
Onder andere, goed. Mensen die dat werk willen zien, moeten naar Watu eerst naar hier komen kijken. Naar jouw schip,
ja, sowieso. Ja.
Sarah, het historisch decor dat nu in de Stad Schouwburg opgesteld is, waar jij je installatie mee gemaakt, wat gebeurt er daarna mee?
Wel, normaal gezien gaat het gerestaureerd worden. Dus dat ging eigenlijk vorig jaar doorgaan. Maar omwille van corona was dat heel moeilijk, omdat de restauratrice uit Amerika komt. Ja. Ja.
En moeten de kleuren intenser dan? Ik hoop van niet.
Hoe bedoel je?
Moeten de kleuren intenser worden als het gerestaureerd wordt?
Ik denk
of wat
dat
is dan
dat
de bedoeling?
Het effect zou zijn, ja. Ja, 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 effectief, ja, ja.
Zou jammer zijn?
Wel, het ziet er nu ook zo uit, omdat we het goed uitgelicht hebben.
Okay.
Het is zeker prachtig, hè? Maar ja. het gaat
nog
beter
mooier zijn.
Worden.
Goed,
ja.
Dank jullie wel.
Ja.
So
Some Lover van Max Roach en Abby Lincoln. We zitten in Kortrijk op de Triennale. Paradise is het thema. Dit keer, 2018, was het play. Maar in het paradijs mag je ook spelen, denk ik dan toch zo bij mijzelf even. Joris van de Moortel en Sarah Westphal, die hebben plaatsgeruimd voor Bruno V. Roels en Steve de Smet. Welkom, heren. Het grappige is, Bruno en Steve, dat jullie allebei in jullie titels van jullie werken het woord Paradise gebruiken, letterlijk het paradijs.
Oh, bij mij is dat een terugkomend thema allang, dus het is, bij mij is het normaal.
Jij was eerst.
Ja, ik weet niet waarom dat Steve dat doet, maar...
Bij mij is het ook een titel die terugkeert na een solo-tentoonstelling bij Beepart. Die heet ook Paradise Prototype. En het is eigenlijk een beetje een verlengde van dat verhaal. Ja. Een wederkerend motief eigenlijk.
Ja, wederkerend motief. Bij jou is de wederkerigheid, Bruno, de palmboom. Ja, hij is inderdaad ook al een paar keer gevallen. Kan je nog eens even vertellen wat dat voor jou betekent? Staat de palmboom gelijk aan het paradijs ook echt?
Wel, de palmboom is in ieder geval een zeer typisch icoon voor het aardsparadijs. En als dusdanig kun je dat gebruiken voor alles. Luxe, avontuur, affaires met maîtresse in een ander land.
Kolonialisme,
zeker. Ja, ja. Vakantie, maar ook massatoerisme, oorlog, imperialisme. De lijst gaat. En dat icoon gaat ook al 10.000 jaren mee.
Ja, tuurlijk. Ja.
Door verschillende culturen.
Ja, ja. Nu, je hebt onlangs ook een abecedarium gemaakt waarin je probeert dat paradijs te organiseren.
Juist.
Wat wel een hele klus is, vind ik. Ja. Maar ook in dat abecedarium heel veel palmbomen. Het draait eigenlijk rond de palmboom.
Ja, omdat het een soort van catch-all is. Het valt heel mooi samen in een zeer eenvoudige vorm wat het allemaal kan zijn. En natuurlijk is de kijker, of de interpretatie, diegene die kijkt naar het beeld, die dan denkt van, voor mij betekent dat dit. Voor mij
we kunnen het zelf invullen.
Ja. Hè? Ja, maar het is universeel en invulbaar.
Ja. Maar je gaat hem ook echt kopiëren, die palmboom. Dat doe je in je fotografie.
Ja.
Je maakt er een soort van lijstje van, een matrix, noem het wat je wil. Je gaat hem altijd net iets anders afbeelden.
Mm-hmm.
En je gaat zelfs van die modelpalmboompjes die mensen gebruiken om wat? Om maquettes te maken
maquettes,
of zo?
Of gewoon taart.
Of op een taart.
Of speelgoed. Zo kunnen.
Die ga je fotograferen en het lijkt alsof we een echte palmboom zien, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is een beetje spelen met...
Ja, het is letterlijk het is een spel tussen mezelf, mijn eigen verveling, het archief dat ik aan het bouwen ben met historisch beeldmateriaal. En eigenlijk de essentie van fotografie is het vastleggen van één moment. Maar daarna kan je bij het ontwikkelen, kan je nog van allerlei dingen toevoegen, weglaten. Dus enerzijds ben ik heel veel aan het spelen met de proces van analoge fotografie. En anderzijds ben ik aan het spelen met mijn eigen hoofd en kijken van, wat betekent dat? Even het woord palmboom op een plakkaat, voor mij is dat hetzelfde als een beeld palmboom. Ja. Alles is taal, eigenlijk.
Ja, bij jou is dat heel belangrijk, ja. Die taal. A palm tree is a palm tree. Dat heb je van Gertrude Stein.
Ja, a rose is a rose is a rose.
Ja. En wat heb je met taal dan?
Mijn achtergrond, ik ben eigenlijk linguist. En kunst is er eigenlijk later bijgekomen. Mijn fotografie was vroeger gewoon een hobby. En ik denk, op heel plat te zeggen, denk ik van, ik gebruik de fotografie om uit te beelden wat ik niet kan vertellen. Maar dat is niet helemaal waar, maar soms komt het wel.
Je kan het
meer.
Goed uitleggen, Bruno. Ja. No worries. je toont werk op twee plaatsen, ja. Op de Triennale. Hier, waar we zitten, in het museum, 1302. Mm-hmm. Heb je bijna een volledige zaal. Enfin, je moet hem delen, maar je hebt een groot stuk van de zaal. Ja. Maar ook een kapel. Een heel mooie plek.
Een heel mooie plek. Het Baghartshof is eigenlijk een oude kruidentuin. En nu, in de zomer, is die fantastisch mooi. En ik had hem voor het eerst bezocht, de tuin in de winter. Was een zeer triestige plek. Maar de kapel stond open, ik was binnengegaan en het was een soort van mini-orgie van Rooms-Katholieke kitsch. En ik was meteen verkocht. En ik dacht, ja, mijn palmboom gaan over het aardsparadijs. Maar die kapel is natuurlijk een soort van mentaal-religieus paradijs. En toen dacht ik van, ik ga proberen om mijn werk daarin weg te moffelen op een manier dat niet zoveel opvalt. En dat toch ongeveer een beetje klopt.
Het past er wonder wel bij. Het is alsof het er allemaal al hing voordat jij de kapel betrad.
Ja, dat is een heel mooi compliment en ook tegelijkertijd een ongelooflijk slag in mijn gezicht. Maar een paar weken geleden kwam ik er werken en er zat iemand effectief te bidden voor genezing. Wat de kapel dient eigenlijk om te bidden voor... Ja, je verzoekt eigenlijk genezing. Ik vond dat heel sterk, want dat wil zeggen dat ik een interventie doe op een plek die wel betekenis heeft. Meer dan gewoon, er was ooit een kapel. Nee, er is een kapel.
Ja, ja. En was je werk toen al opgesteld? Toen die...
Nee.
Want ik denk ook dat het er hangt en staat, en, want het in verschillende gedaantes, zodanig dat het bijna niet opvalt en dat niemand zich daar zal aan storen. Dat is ook het sterke eraan.
Ja. Ja. Ja, ik hoop het. Dat is een beetje opnieuw, dat is een spel. Hè. Want er staan waarschijnlijk 25 dingen van mij in die kapel, maar het is een beetje weggemoffeld.
Ja, ja, en dan ga je op een bepaald moment afvragen van, zou dit nu van Bruno zijn of niet? Ja, ja. Het is gelukt.
Dat is eigenlijk het idee. Dat was het idee.
Steve, even naar jou. Jij hebt niks met palmbomen, of misschien wel, maar je hebt geen palmboom alleszins op het plein hier voor het museum gezet. Dat is een moeraseik. Dat heb ik gelezen in de gids, want ik zou het niet herkennen, van niet kunnen onderscheiden van een andere eik. En die heb jij heel mooi ingemetseld bijna. Je kan hem nog zien. Je hebt hem ook achteraf pas in dat muurtje gezet. Dat heb ik op je Instagram-pagina gezien. Dus hij stond er niet eerst. Je hebt hem daarna in dat muurtje gezet. Wat is dat voor iets?
Ja, ik heb een soort artificiële reconstructie van het paradijs met al zijn archetypes willen maken. Ik ben eigenlijk een beetje vertrokken van de gedachte van het kompas. Zowel het moreel kompas of het fysiek kompas, die iedereen een beetje nodig heeft, vroeg of laat, om zijn eigen paradijs terug te vinden. Zoals je merkt, in de tentoonstelling vult iedereen het concept paradijs op zijn eigen manier in. Maar ik heb dat zo universeel mogelijk proberen benaderen. Dus ik ben inderdaad vertrokken van de gedachte van het kompas. Je zoekt, als je het noorden kwijt bent, dan heb je een kompas nodig.
Dan heb je een probleem, zou ik zeggen.
Dan heb je een probleem. En ik denk dat dat wel een heel relevant probleem is, de dag van vandaag. Dat mensen zo krampachtig op zoek zijn naar hun eigen paradijs, dat ze daardoor ook het noorden kwijtraken. En vervolgens heb ik eigenlijk twee archetypes genomen die terugkomen in de representatie van het paradijs door de eeuwen heen. Enerzijds de boom, die we allemaal kennen, de boom van goed en kwaad, de boom van kennis, die heel prominent aanwezig is in het Bijbelse paradijs. En anderzijds heb je de hortus conclusus, dus de gesloten tuin, die ook vaak cirkelvormig terugkomt als motief in middeleeuwse schilderijen, bij de Vlaamse primitieven ook. Dat is een heel fysieke weergave van het paradijs, maar sommigen zeggen ook dat die hortus conclusus ook voor de baarmoeder symbool zou kunnen staan, voor de maagdelijkheid van Maria, en zo kan je verder gaan. Dus ik vind het wel interessant om altijd te vertrekken vanuit een heel archaïs herkenbaar beeld, die bijna in ons collectief geheugen zit, maar die toch een meer lagigheid heeft, waarbij dat je als toeschouwer dieper kan graven. Ja. En het volgende element is dan eigenlijk de boom die ik in een roterende pot geplaatst heb. Omdat toch ook een beetje de vraag was van de curatoren, als je nieuw werk maakt voor dit verhaal, om het toch op de een of andere manier interactief te maken. Dus dan ben ik daarop verder gebouwd. Dat was een interessante insteek voor mij, om echt met een mobiel element in mijn oeuvre te werken. Dat is nog nooit voorheen.
Dus nieuw voor jou.
Ja. En de deurtjes in de constructie zijn een beetje...
Een beetje klein.
Ondermaats.
Een beetje laag.
Ja. Ja. Ze zijn vooral uitnodigend voor kinderen, omdat die ook nog vrij zijn van zonden. In tegenstelling tot de mama's en de papa's, die buiten moeten blijven staan. En als de kinderen in de installatie terechtkomen, worden ze eigenlijk uitgenodigd om zelf de boom in beweging te brengen.
Ja, het is zo bijna een speeltuig, hè, waar je rondloopt met zo'n een bar, waar je langs kan lopen en de boom in beweging
inderdaad
zetten.
Maar ze moeten er ook wel een kleine moeite voor doen, want je komt niet zomaar in het paradijs. Maar dan als buitenstaander kan je, als je geluk hebt en er zijn kinderen aanwezig, kan je eigenlijk de eik, die ook een heilige boom is, er zijn daar ook heel veel connotaties bij, kan je de eik eigenlijk zien roteren rond zijn eigen as.
En dan weet je dat daar iets aan het gebeuren is.
Ja, dat de eik eigenlijk het noorden aan het zoeken is, of het zuiden. Of, ja.
Ja. Het paradijs waaiert ook uit, of ik weet niet hoe jij het ziet, Steve, maar je hebt ook overal bladeren van de eik, in brons is dat, hè? Verstrooid, moet ik zeggen, maar je hebt de bladeren vastgemaakt in het voetpad, zodanig dat het paradijs overal komt, of iedereen naar het paradijs. Kan dat in twee richtingen?
Dat eigenlijk, als je goed genoeg zoekt, kan je dan in het paradijs terechtkomen. Het is een beetje een allusie naar de bekende bronzen plakettes. Als je op weg gaat naar Compostela of hier in Kortrijk, zag ik ook al bepaalde wandelingen die aangeduid worden door bronzen plakettes in het straatbeeld, letterlijk. Dus als je goed zoekt door de straten van Kortrijk, dan kan je in de installatie terechtkomen. Ja. Ja.
Ik moet nu plots denken aan de struikelstenen. Ken je dat project?
Ja, voor de Jodenherdenking. Mooi verhaal ook. Ja,
het is eigenlijk vergelijkbaar. Je moet naar de grond kijken en dan zie je wat er in het gebouw daar gebeurt.
Ja, het is een beetje gegroeid uit het feit, als ik met mijn kinderen, als we in Parijs zijn of een andere prachtige stad, kijken die kinderen niet naar de façades van de gebouwen, maar die zitten constant op de grond te kijken en te zoeken of ze daar iets kunnen vinden. Dus op die manier is het ook heel aantrekkelijk voor kinderen om ze te lokken bijna, maar dat klinkt nu wel een beetje
dat klinkt
verkeerd.
Fout, klinkt fout. Nu ben ik helemaal mijn kluts kwijt.
Excuseer.
Nee, ik weet wat ik wou zeggen. Ik had wat te doen met die eik van jou, omdat ik het wat een beetje een eenzame eik vind. Zo helemaal ingemuurd. Dat kan toch niet het paradijs zijn, één boom?
Het is een heel artificiële constructie. Elk kunstwerk op zich is een beetje een displacement, iets die uit de context getrokken wordt en ergens neergeplant. Ik vind ook wel als kunstenaar dat je gebruik moet kunnen maken van die displacement om uw verhaal duidelijk te maken. Ja.
Je hebt gewerkt met leerlingen ook van een school om dat muurtje te metselen.
Ja.
In hoeverre is dat belangrijk voor jou?
Ik vond
dat is ook
heel
interactief
werken. Ja. Ik vind, zeker als je dan in de publieke ruimte werkt, ben je ook wel iets verschuldigd aan de maatschappij of aan de nabije omgeving. Dus ik heb inderdaad met jongens van het Gulden Sporen College, die opleiding metser volgen, hebben we samen die muren gebouwd. Dus dat was een mooi verhaal. Ja. Ja,
en wat gebeurt er met die moeraseik eens de triennale afgelopen is?
Die kan dan ergens tot rust komen en misschien wel ergens.
Je hebt nog geen bestemming?
Nee, er is nog geen bestemming voor.
En ik kan niet blijven staan?
Nee, want dat is ook wel leuk. Die plek zit eigenlijk volledig onderkelderd door een ondergrondse parking. Dus ook als je daar kijkt met je digitaal kompas, slaat die volledig tilt door al het ijzer dat in de grond zit.
Ah, ja.
Dus het klopt wel op die plek ook. Ja.
Ja. Bruno, even terug naar jou. Brons, je hebt ook iets gedaan met brons, trouwens, in de kapel. Op het altaar staat een bronzen doos. Het lijkt een doos, maar bronzen doos, het klinkt niet goed. Je hebt
het is effectief een exacte kopie van een stom kartonnen doos.
Een kartonnen doos, ja. Met daarin al die modelpalmboompjes.
Het is gevuld met 100 zeer goedkope PVC. Palmboompjes.
En moesten het er 100 zijn of maakt dat niet uit?
Ik vind 100 een mooi getal. En vaak is ook in mijn werk komen er vaak 100 prints van hetzelfde beeld terug. 100 plastieke PVC palmboompjes in een doos van een beter materiaal, dat brons. Dus die clashes vind ik interessant. Maar eigenlijk was het meer een allusie op als je op reis gaat, dan ga je naar de andere kant van de wereld voor relatief weinig geld, massatoerisme. Hij komt terug met een soort van herinnering, maar eigenlijk is dat een beetje plastiekerig. Wat heb je gedaan? Je hebt op het strand gelegen, je hebt een tour gevolgd. En toerist zijn is eigenlijk niet de essentie. En ik vind dat een beetje goedkoop ook, typisch. Het zijn eigenlijk lege herinneringen. En ik vind dat massatoerisme eigenlijk de voortzetting is van kolonialisme, op veel manieren.
Mm-hmm.
Het zit ook in dezelfde landen. Het is dezelfde soort trafiek. Het geeft ongelooflijk veel ecologische schade. Humane schade is ook groot. Eigenlijk is dat een westerse manier om een goedkopere plek uit te buiten. Voor je eigen genot dan.
Ja, het is dus niet alleen taal bij jou, ook niet alleen een beeld, maar een duidelijke boodschap ook in je werk.
Ja, als je wilt kijken wel. Maar ik moffel dat zo'n beetje weg.
Ja. Ja, je probeert alles weg te moffelen.
Ja. Zo ben ik wel.
Je hebt in volle coronaperiode een poster bij een aantal mensen in de bus gedaan, opgestuurd ook. Looking for Paradise.
Ja.
Wat eigenlijk met afschuurstrookjes onderaan.
Dus hier studenticozen.
Wel ja, mensen zijn op zoek naar een flat of zo. Of naar een flat mate, geen idee. Of een kat, ja. En dan kan je een strookje trekken en op zoek gaan. Wat een leuke manier om mensen uit hun isolement te halen.
Wel, eigenlijk was het een manier om dat archief van postkaarten, ik heb er echt zeer veel, om dat te ontsluiten. En ik dacht van, in één keer had ik een idee. En ik dacht van, ik ga dat gewoon doen, maken. En ik kan in de buurt. En ik ben zo stom geweest om dat op Instagram te zetten. En dan begonnen mensen effectief te vragen van, krijg ik er ook in, maar ik verkoop die niet. Ik stuur die dan gewoon op, gratis op.
Ja.
En dat leeft wel.
Ja, je ziet het op heel veel plaatsen.
Op zeer veel plaatsen. En over heel de wereld zijn de mensen die erachter vragen. En ze lijsten dat dan ook in als een echt kunstwerk.
Ja.
Wat dat natuurlijk niet de bedoeling is. En tegelijkertijd ook weer wel, want het is een heel mooi compliment voor mij.
Ja. Wat ga je doen met dat archief? Wat is de bedoeling als je zegt, ik heb heel veel postkaarten? En
ten eerste vind ik het zeer mooi. Ten tweede, ik vind het frappant. Dat soms koop ik hele oude foto's. En die lijken, dat zijn dan foto's van 120 jaar geleden. Maar die lijken heel erg goed op wat ik gemaakt heb. En, ik vind dat een leuk spel. Ik ben er nog niet uit wat ik er helemaal ga mee doen. Ik ben wel bezig aan een boek waarin ik ze probeer te ontsluiten, maar niet op een academische manier, maar gewoon op een soort van kijkboek.
Ja,
een leuk
kijkboek. In de zin van dat abecedarium dat je net gemaakt hebt?
Minder intelligent.
Ik kijk er naar uit.
Het gaat mooi zijn, dat wel.
Eigenlijk. Ja, het is heel mooi. Ja. Ja. Steve, nog even naar jou. Ik was vorige week, nee, het is 2 of 3 weken geleden al, ben de tijd kwijt, in Oostende. En ben nog eens tot aan jouw Willock gewandeld, die daar nog altijd staat. Dat is een restant van Beaufort, denk ik. Hè?
Ja.
Van welke editie was het?
De vorige.
De vorige?
Ja, 2018. Hmm. Ja.
Dat is eigenlijk ook een werk. Je zei dat straks is mijn eerste interactieve werk dat ik hier maak. Maar eigenlijk is die Willock toch ook interactief. Ik ben erin gekropen. Heerlijk om daarin te staan.
Ja. Als je het echt volgens de letter zou bekijken, hoort elk kunstwerk interactief te zijn. Alleen al de interactie tussen toeschouwer en maker veroorzaakt al iets. Maar dat werk leeft wel, inderdaad.
Ja, leeft ook, net als die poster van Bruno.
Ja.
Ik vrees dat onze tijd erop zit, heren. Ik bedank graag nog al onze gasten van vandaag. Bruno Veroos, Steve Desmet, Joris van de Moortel, Sarah Westval, Patrick Ronsen, Hilde Teerlink, de ploeg van Pompidou uiteraard. En de technicus van dienst Maarten. Kom het allemaal zelf bekijken hier in Kortrijk. Kom naar het paradijs, het ligt voor het grijpen. Haha. Wij helpen u daar ook graag bij en hebben een aantal duo-tickets klaar liggen. Mail pompidou@clara.be of doe het via de Clara-app als u langskomt en u toont uw ticket, dan krijgt u er nog een catalogus bovenop. En die is echt wel mooi. Het kan vanaf dit weekend tot en met 24 oktober. Ja, dat was hem dan, dames en heren. De laatste Pompidou van het seizoen. En meteen ook mijn allerlaatste. Ik hoop dat u er evenveel van genoten hebt als ik de voorbije jaren. Maar ik zoek even andere oorden op. Bedankt om te luisteren. Ik zal u allemaal missen. Fijne zomer. Bye.
Podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.